Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem Verbeek en tegenover mij op veilige afstand zit Frans Pennings. En ik ga proberen dichter bij hem te komen. Hij, regioschrijver, dichter en zelfs songwriter. We gaan het horen. Frans, welkom.
Dankjewel.
En laten we er meteen maar induiken. Waar komt jouw liefde voor taal vandaan?
Ik denk dat ik dat te danken heb aan mijn moeder. Die was altijd bezig met ons versjes voor te dragen, te leren, liedjes leren. Ze had zelf 2 boeken van Guido Cazelle, de dichter. Ze nam het boek wel op schoot, maar ze kende eigenlijk alle gedichten van buiten. We begrepen vaak niet eens waar het over ging, maar de manier waarop ze voordroeg en de sfeer, ja, was gewoon fijn.
Ja, je bent geboren in Grave.
Klopt.
Op de Mert.
Op de Mert, ja.
Waar is dat?
Het oude stadhuis. Als je daar voor gaat staan rechts, had je 2 woningen. De ene was de Rozenkrans en daarnaast was ons huis.
Ja, was het een katholiek gezin, nou, degelijk gezin?
Super katholiek gezin, mag ik wel zeggen. Nee. Maar daarmee waren we geen uitzondering in die tijd.
Nee. Grave is altijd een belangrijke rol in jouw leven blijven spelen. Tenminste, komen we straks misschien nog even op terug. Bent ook naar Kuuk verhuisd.
Ja, op een gegeven moment had je in die tijd een actieve burgemeester die alsmaar meer industrieën naar Kuik haalde. En er zat voor de trouwlustigen de mooie bijkomstigheid aan wanneer je daar werkte. Kreeg je van dat contingent woningen wat zo'n bedrijf kreeg, kreeg je dan een woning toegewezen. En ja, dan kon je starten en huwen en dan kon je vooruit.
Ja. Toch nog even terug naar de middelbare school. Want daar, je was een kei in opstellen maken, maar taal was... Ja, eigenlijk vooral een communicatiesysteem.
Ja, nou, ik vond het... Ik schreef makkelijk opstellen, maar nog niet zo bewust van dat je met taal heel duidelijk dingen kunt overbrengen, kunt onderstrepen enzovoorts. Dat is pas later gekomen.
Ja. En wanneer ontdekte je die meerwaarde?
Nou, eigenlijk pas toen ik aan mijn werkzame leven ben begonnen. Ik heb heel lang in de pakketvloer gezeten en heb je met particuliere klanten te maken. Ja, en die klagen wel eens, terecht of onterecht. En dan moet je daar een goede brief op terugschrijven. He, toen was alles nog per post. En dat ging me eigenlijk best wel goed af, tot tevredenheid zowel van de klant als van de baas. En ja, daar heb ik me soms wel eens over verwonderd. En ik heb dat wel eens te horen gekregen dat die brieven goed waren. Bij een geschillencommissie waar je wel eens kwam. Waarbij men zei, nou, fantastisch geformuleerd, prima zo.
Mm-hmm. En eigenlijk pas na je pensionering, toen ben je gaan schrijven als hobby, of eerder?
Ja, een jaar of 4, 5 voor mijn pensionering kwam ik bij een grafoloog terecht. Ik weet niet eens meer waarom of wie dat geregeld had. En die zei een keer tegen me, meneer, u moet uw hoofd eens leegmaken. Ik begreep niet wat ze bedoelde, ben erover na gaan denken. En toen merkte ik inderdaad dat er wat dingen in mijn hoofd zaten die me alsmaar bezig hielden. Tijd later ben ik begonnen, heb ik mijn eerste gedicht geschreven over mijn vader. En op een gegeven moment was dat goed en viel er een klepje in mijn hoofd dicht.
Je noemt jezelf autodidact.
Ja.
Heb je het... toch iets van geleerd?
Nou ja, wat ik geleerd heb is wat ik inderdaad al mezelf gedaan heb. Je gaat je steeds verder bekwamen. Ik heb na mijn middelbare school in mijn huwelijk nog 1 jaar of 11 cursussen gevolgd op management, marketing en communicatie. En dan leer je hoe belangrijk het is om taal in een goede volgorde en in duidelijke zinnen op te schrijven, zodat ook degene waar je toe richt begrijpt wat de bedoeling is.
Ja, je schrijft zowel in het Nederlands als in het dialect. Heeft dat een bepaalde voorkeur?
Ja, ik vind dat je in het dialect je wat beter kunt uitdrukken en we ook mooiere woorden hebben. Als je nou bijvoorbeeld pakt het woord moeder, je kunt zeggen ons mam. Dat vind ik heel zakelijk klinken, maar als ik zeg ontsmoeken, dan zit daar van mij een omarming in, daar zit warmte in, dat is meer dan ontsmam. Dat klinkt harder dan ontsmoeken.
Ja. In 2009 verschijnt jouw eerste geschrift 12 jeugdherinneringen.
Klopt.
Omdat je dat voor jezelf wilde behouden of... dacht je dat is ook voor anderen interessant?
Nou, ik was op weg me weer te ontdekken dat ik best wel kon schrijven. En voor mij was dat eigenlijk een ultieme test of andere mensen het ook leuk vonden wat ik opschrijf. Ik heb toen inderdaad een opstelschrift gemaakt. Daarvan heb ik 125 exemplaren laten maken. In de Graafse boekhandel gelegd. En die waren binnen 3 weken op. En daar heb ik hele leuke respons op gehad. Men vond dat leuk.
Maar die jeugdherinneringen, heb je die vooral geschreven in een beetje historische context?
Nou nee, echt zoals ze gebeurd zijn. Dus de situatie geplaatst met de gebeurtenis daarin. Dat kon zijn het overlijden van een dierbare hond of een paar schoenen die in de oven verbrand werden in plaats van opgewarmd en dat soort zaken.
Ja, ja. En dan schrijf je in één keer een roman over het leven van je opa. En die je overigens niet echt gekend hebt. Hent, de dorpsregent heet het boek. Verhalen over een veldwachter uit Velp. Deed je dat uit belangstelling voor historie, op zoek naar je roots?
Zoals gezegd, ik was op weg om, vond ik zelf best wel aardig te kunnen gaan schrijven. En ik heb altijd wel het idee gehad, ik wil eens een keer een boek schrijven. Mijn vader is er ook aan begonnen, maar heeft dat nooit afgemaakt. Dat vind ik nog steeds zonde. Ik denk, nou ja, en die opa, die zat ook altijd al in mijn hoofd. Ik heb hem niet gekend inderdaad, maar de verhalen. Het was geen grote man, vandaar dat hij ook vaak Hentje genoemd werd. Maar hij was wel iemand met gezag en was ook zeer sociaal in het dorp. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht, ja, dat is misschien iets wat ik voor mezelf is moet gaan uitzoeken. Ik ga er een boek over schrijven. Nou, dan ga je achter je laptop zitten, maar ja, dan komt er niks, want zo werkt het. Blijkt niet, het schrijven is één ding, maar je zult ook wat research moeten doen om een aantal dingen goed qua historie, qua tijd op een rij te krijgen. Dus ik ben een aantal malen in Velp gaan rondwandelen, gaan fietsen. Waar woonde die nou? Waar stond die kroeg? Waar woonden die mensen? En dan kun je uiteindelijk aan de slag.
Maar het is niet een biografie van je opa?
Nee, het is zeker geen biografie geworden. Er staan natuurlijk wel gebeurtenissen in die rechtstreeks op hem te betrekken zijn. Ik ben bijvoorbeeld in Citadel in Den Bosch geweest. Daar liggen rechtbankstukken. Daar heb ik een 4-5 zaken gevonden waar opa bij betrokken was. En die heb ik dan ook in mijn boek gebruikt. Mm-hmm. Maar voor de rest is het voor een groot deel gewoon mijn fantasie. Zoals ik denk dat opa geweest is.
Dan komt er een nieuw boek uit. Een misdaadroman, de Restermoorden.
Ja.
Was dat helemaal fictie?
Dat was helemaal fictie. Zei dat het enige wat niet fictie is dat ik Rester, zou je ook voor graven kunnen vertalen. Dus dat de gravenaren wel weten op welke locaties het een en ander heeft plaatsgevonden. Maar de moorden aan zich en het verhaal daarmee zijn volledig aan mijn fantasie ontsproten.
Maar moet je dan ook weer onderzoek doen?
Ja, je moet dan inderdaad ook weer op onderzoek uit. Komt onder andere een Marge C in voort. Dan moet je weten, wat deed zo'n Marge C? Waarom was die in graven? En al dat soort zaken meer. Locaties. Ik heb altijd gezegd, ook al is het allemaal fictie, als je data, plekken en feiten noemt, dan moeten die wel kloppen.
Hmm.
En daar hou ik me dan ook strikt aan. En daar gaat dan ook veel tijd in zitten om dat goed uit te zoeken.
En dat vind je ook leuk, hè? Dingen uitzoeken, ja. Napluizen.
Ja, dat is eenmaal. Dat vind ik fantastisch. Ik ben nieuwsgierig van aard. Ik voel me heel erg thuis in het verleden. Dat is denk ik ook de reden dat ik zo gek ben van die levensverhalen schrijven, waar we misschien nog wel even op terugkomen. Je gaat met die mensen terug in de tijd. Ik ga dingen erbij zoeken. Ik stimuleer mezelf, maar ik stimuleer ook degene die vertelt. Hè? Want ik heb één man gehad, die zei, ik had geen vriendjes. Nou, dan ga je zeggen, hoe kan dat nou? Wat deed je na school? Je zoekt een foto op van zo'n school en dan zeg je, oh ja, dat is mijn school. En ja, ik had toch wel die speelde ik mee, dus dan komt er toch wat meer verruiming als je zelf de moeite neemt in je dat verleden van die bepaalde plek of persoon te verdiepen.
Ja, je begint er zelf over, want naast je eigen verhalen en gedichten schrijf je levensverhalen.
Ja.
Hoe werkt zoiets?
Ja, nou, ik vind, je maakt een afspraak, klikt het met meneer of mevrouw, dan ga je samen vertellen en bespreken hoe gaan we het doen, wat wil je kwijt. Sommigen willen maar een deel uit hun leven kwijt, anderen willen hun hele levensverhaal vertellen. Dan ga je dat opschrijven nadat je ze om de 14 dagen, een uur, anderhalf uur interviewt. Je levert die tekst erin, vraagt, is dat wat je bedoeld hebt? Is dat jouw manier van vertellen? Want ja, het moet niet mijn verhaal zijn, maar hun verhaal. En dat is machtig interessant. En sommigen vinden alleen maar een geprinte tekst voldoende die in de la verdwijnt. En andere mensen willen er een boek van laten maken die ze dan aan kinderen, relaties en vrienden geven.
Maar het zijn steeds de mensen zelf die het initiatief nemen en zeggen, goh, ja, kan ik aan iemand mijn levensverhaal vertellen?
Ja, dat klopt. Mensen melden dat en dan wordt er een schrijver bij een bepaalde persoon gezocht en daar ga je mee aan de slag.
Als mensen dat nu horen en ze zouden zich moeten aanmelden, bij wie moeten ze dan zijn?
Dan moeten ze bij Socium Zin zijn in Kuik. Daar kunnen ze,
Socium?
Ja, daar kunnen ze een aanvraag neerleggen.
Oké. Toch nog even terug naar de geschiedenis te onderzoeken. Ik heb begrepen, jij bent bezig met een boek over een bisschop.
Ja, dat klopt. Een oud stadgenoot van me, die erg in het Graafse Museum zit, die stoot op de naam, op de straatnaam Monsieur Tillemans. Maar weinig Gravenaren konden vertellen waarom die straat naar die man genoemd werd. Terugkijkend blijkt het een zeer beroemde bisschop te zijn geweest, die vanaf 1950 tot 1972 bisschop van Marokko was in Nieuw-Guinea. Dus de woelige tijd van de eerste missie, Tweede Wereldoorlog, maar ook het conflict in Indonesië heeft meegemaakt en zich toch staande heeft weten te houden. Belangrijke expedities mee heeft gedaan in Nieuw-Guinea. Ja, er is veel over te vertellen.
En dat ga je dan ook allemaal uitzoeken?
Ja, een groot deel is al uitgezocht door mijn maat. We gaan regelmatig naar Sint-Agata, daar zitten de archieven van de orders.
Ja, ja.
En daar kun je heel veel wijzer worden. Maar we willen daar niet opnieuw een feitenrelaas van maken. Er is al genoeg geschreven over Nieuw-Guinea. Wij willen de man, Herman Tillemans, tot zijn recht laten komen. Zeggen, nou, zo was hij als kind, zo was hij als priester, zo was hij als bisschop. Zo is zijn leven geweest.
Dus het wordt niet een geschiedenisboek?
Het wordt geen geschiedenisboek.
Meer een portret van?
Portret van, en hopelijk een goed leesbaar verhaal.
Oké. Okay. Behalve schrijven enzovoort, ben jij ook in je leven nogal met muziek bezig geweest?
Ja, ik zing heel erg graag. Ik zat vroeger al bij het kinderkoor, wat ik eigenlijk niet wilde. Maar vader zei, je gaat bij het koor, dus dan was je bij het koor. Achteraf geen spijt van. En ook weer, mijn moeder stimuleerde dat ook heel erg. Mm-hmm. Ik heb bijna altijd wel in een koor gezongen. Ik zing nu zelfs in Kuik en twee koren. Ja, dat vind ik leuk om te doen. En ook daar geldt, wanneer ik een nieuw muziekstuk krijg, dan ga ik me er ook in verdiepen. Wat is het? Waar komt het vandaan? Wie heeft het geschreven? Ik wil altijd weten waarom ik iets doe en waarom het zinvol is om het te doen. Maar het is een van mijn grootste hobby's, muziek.
Maar behalve zingen, ben je nu ook bezig met liedteksten?
Ja, dat doe ik al een aantal jaren. Ik denk dat ik er nu inmiddels zo'n 200 geschreven heb. Ze zullen misschien nooit in de openbaarheid komen, maar ik zit ze nog regelmatig na te lezen en daar geniet ik ervan. Zij dat ik toch wel in het verleden ook teksten heb geschreven, vooral voor carnavalsliederen. Bekende Kuukse Hent, Ingrid Heil voor de zittingen. En zelf heb ik ook een aantal jaren aan de senior zittingen meegedaan met eigen geschreven liedteksten. En nou, dat vond ik leuk om te doen.
En die liedteksten, dat is allemaal in het Kuuks?
Voornamelijk het liefst in Kuuks, althans in dialect. Want ik pretendeer niet dat ik het echte Kuuks spreek, maar ik benader het wel echt. Ja, ik vind in dialect kun je veel makkelijker een emotie leggen. De klanken zijn wat ronder, zijn wat fijner. Nederlands heeft zo'n harde klank, zo harde woorden. Ik vind dialect is voor mij, kan ik er meer gevoel in leggen.
Als je nou terugkijkt naar jouw schrijverschap en alle dingen, wat komt er dan eerder? Een derde roman of een cd?
Ik denk een derde roman.
Al enig idee waar die over zou moeten
gaan? Ja, dat gaat over een virus wat zelf niet meer weet op welk moederbord hij geboren is, maar die gaat de wereld in en die gaat van alles beleven.
Heel actueel.
Ja.
En schrijf jij nu in een soort schema of denk je van nou?
Nou ja, ik word geraakt door of wat ik zie, wat ik voel, wat ik hoor, maak ik een aantekening en soms denk ik, ja, daar moet ik echt wat mee, dan kan ik het niet loslaten en dan moet ik er wat mee. Dan wordt het of een kort gedichtje, of het wordt een liedtekst, of het wordt een stukje tekst wat ik voor mezelf schrijf, maar dan moet ik er wat mee doen.
Ja. Je zegt eerder een roman dan een cd, toch heb je gevraagd om de uitzending te besluiten met het zingen van een liedje. Waarom?
Ja, omdat ik, nogmaals, ik zing graag. Ik maak graag liedteksten. Ik heb iemand die af en toe een concertbandje voor me maakt, zodat ik mee kan zingen. Want muziek maken zou ik zo graag doen, maar mijn linkerhand en mijn rechterhand kunnen niet onafhankelijk van elkaar doen wat ze zouden moeten doen. Dus vandaar dat ik me dan maar behelp met elektronica.
Nou, dan gaan we dan daar nu naar luisteren.
Toen ik nog een kind was, waren het voor ons jongens heel normaal. Dat gebeurde spulde in de Kuukse straten allemaal. Heel ons Kuuken was toen vermien. Ja, daar kon ik mijn eigen zien. Met step en voetbal had ik een schik voor tien. Alle Kuukse straten waren mijn speelplaats. Elke dag als de school uit was, werd er gevoetbald en gehakteld. Ging naar huis, toen was het laatst.
Steentjes schieten op de loswal met de katapult. Vissen op de krip, heel stiekem, gewoon zwemmen in de plas. Ger, zou ik nog eens speulen met de jongens uit mijn klas? Kattenkwaad uit halen, ja, dat deden samen toch zo graag. Appelen gewoon jatten, voor de groene prumen uit de overhaag. Ruudje tikken wagen komt, klimmen op den boerenbond. Stiekem een sigaret, zo gaan we dan dolle pret. Alle kukse strotten waren mijn spulplaats, hinkelen door de hele straat. Bokske springen en gewoon vliegen, ging naar huis, toen was het laatst. Piel en boog ging de dan maak uit een wilge struik. Met de kermis rond gaan hangen, zonder ene cent op zak. Ger, zou ik nog eens spelen in de straat op mijn gemak. La 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 la. Alle straten waren mijn spulplaats, het is voorbij. Want de straten zijn geofferd aan het snelverkeer. De spullen zoals in mijn jeugd, dat kan helaas niet meer.
Nou, en dat zomaar spontaan hier in de filiaal van BiblioPlus in Kuik. Frans, bedankt. Zingende Frans en schrijver Frans. Tot een volgende keer, luisteraars, bij Dichter bij de Schrijver.
Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.